Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op de Eeuwigheidszondag. In deze dienst zullen we stilstaan bij gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar ons ontvallen zijn. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze oud-predikant, dominee van Maurik, zal vanmorgen het woord voor God bedienen. Beroepingswerk. Met dankbaarheid en blijdschap deelt de kerkraad mee het voornemen te hebben om dominee H.J.T. Lubbers te beroepen. Dominee Lubbers dient momenteel de hervormde gemeente van Woudenburg. In overleg met dominee Lubbers zal het beroep ingaan op Deo van Lente 7 januari 2026. Dit vanwege nog een lopend beroep en de drukke decembermaand, waarin het niet wenselijk is om een beroep uit te brengen. Als een stemgerechtig lid bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure, dan kan dat gemeld worden via schriftelijk en gemotiveerd bezwaar. Dit kan tot en met vrijdag 28 november aanstaande. Meer informatie hierover staat in de mededeling die morgen geplaatst wordt in de app en in de extra nieuwsbrief. We willen jullie vragen om dominee Lubbers, zijn vrouw en kinderen in jullie gebed op te dragen. TFC van der Schelling. We herinneren u aan de kaartenactie voor familie van der Schelling. U heeft vandaag nog de gelegenheid om uw kaart in de doos achter in de kerk te doen. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor noodhulp voor Sudan. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in deze maand bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 34, vers 2 en 7. En de kerkraad wens u alle een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vandaag is het de eeuwigheidszondag. Dat wil zeggen dat we op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar stilstaan bij hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Was het goed om dan in de kerk te zijn, hier in het huis van God, waar we woorden van eeuwig leven mogen horen. De dood heeft niet het laatste woord, maar de levende God heeft het laatste woord. En daar mogen we ook van zingen. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot zijn mij uw huis en tempel zangen. Dat is toch heerlijk om hier te zijn. En in vers 6 zingen we ook over een God die aan onze ziel, daar gaat het uiteindelijk om, aan onze ziel het leven geeft. Het leven wat blijft. Psalm 84, vers 1. En 6 zingen we nu met elkaar. Ook vanmorgen mogen wij luisteren naar de wet van God. En waar de Heer zelf van gezegd heeft, doe dat en gij zult leven. Ook dat geeft leven. Om te leven naar de geboden van God in afhankelijkheid van God zelf. Daarna luisteren we ook naar de samenvatting die Jezus zelf van de woorden van zijn vader gegeven heeft. En als antwoord op de wet en ook de samenvatting zien we met elkaar het laatste vers van Psalm 119. Waar we opnieuw zingen, gun leven aan mijn ziel. En dat gunt God ons. Psalm 119 vers 88, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de wet van God en de samenvatting van Jezus. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds. Ook nu, vanmorgen, hier in de kerk. En degenen die met ons verbonden zijn. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, die God op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat is personeel. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag ook vandaag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult een begerende vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt vanmorgen tegen ons, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. zoals al gezegd, staan we vanmorgen stil op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar bij degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Mag ik u nu verzoeken om zo mogelijk op te staan van uw zitplaatsen? En na het noemen van de namen zijn we enkele ogenblikken stil en zingen we met elkaar op Psalm 27, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, er was mijn hoop, mijn moed gebleven. De volgende namen worden nu genoemd. 2 januari 2025 overleed Cornelia Bieren de Kok op de leeftijd van 99 jaar. 28 januari 2025 overleed Adriana Wouterina Vessendaal Collé op de leeftijd van 82 jaar. 13 maart 2025 overleed Cornelis de Bond op de leeftijd van 88 jaar. 12 april 2025 overleed Jan van Drongelen op de leeftijd van 90 jaar. 20 april 2025 overleed Roelof Martinus Teven op de leeftijd van 80 jaar. 18 mei 2025 overleed Gerda Twicht Sprong op de leeftijd van 83 jaar. 21 mei 2025 overleed Johan Wilhelm Peter Streumeyer op de leeftijd van 93 jaar. 3 juni 2025 werd in stilte geboren Nael van Beek. 5 juni 2025 overleed Gijsbetta Elisabeth Procé Blom op de leeftijd van 78 jaar. 14 juni 2025 overleed Ad Korteland op de leeftijd van 68 jaar. 21 juni 2025 overleed Margje Benschop Hogedoorn op de leeftijd van 92 jaar. 8 juli 2025 overleed Leendert Cornelis Bijl op de leeftijd van 90 jaar. En tenslotte 13 november 2025 overleed Maria de Bode Bosje op de leeftijd van 94 jaar. Deze gemeenteleden, oud geworden of nog heel jong, zijn ons ontvallen. Laat het ons stilzetten bij de eindigheid en de kwetsbaarheid van ons leven, maar dat we ook gericht mogen zijn op wat blijft tot in eeuwigheid. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Laten we nu in stilte de overledenen gedenken. Laten we nu met elkaar bidden. Deze overledene ook gedenken, maar vooral de nabestaanden. En tegelijkertijd vragen om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, dat mogen we toch weten dat u de God van het leven bent. Ook al werden er zojuist namen genoemd van gemeenteleden, heel jong nog en soms ook heel oud geworden, maar ze bleken sterfelijk te zijn. Dat is de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van ons leven. Maar gelukkig dat u ook wil spreken van een leven wat blijft. En geef dat we dat ook mogen weten. Voor onszelf, maar ook voor degenen die ons ontvallen zijn. Dat ze delen mogen in dat eeuwige leven. En dat wij zelf ook mogen weten dat door het geloof in u we deelgenoot mogen zijn van dat leven wat blijft tot in der eeuwigheid. En wilt u dat levenwekkende woord ook vanmorgen laten klinken? En geef dat het ons ook mag raken. Dat u juist daar bij alles getuigt van de dood. En als wij om ons heen zien en als wij in deze wereld leven, dan ervaren we ook die kwetsbaarheid en die vergankelijkheid van ons leven. Mensen die zomaar weggerukt worden uit het leven vandaan. Mensen die ernstig ziek zijn, die de dood onder ogen moeten zien. Mensen die in oorlogsgebieden leven, of waar rampen zich voltrokken hebben. Ach Heer, wat is er ontzettend veel leed in deze wereld. Wat worden we elke keer weer geconfronteerd met de kwetsbaarheid en de eindigheid van ons bestaan. Maar geef dat te midden van deze wereld en ook in ons eigen leven en ook vanmorgen hier in de kerk woorden mogen klinken die ons boven alles uittillen. Want Heer, als we dat niet geloven, dat u de levende God bent, waar zou dan onze hoop en onze moed gebleven zijn? Dan zouden we vergaan in al die smart en al die rouw en al dat leed. Maar nu mogen we weten dat u een God bent die ons wil wijzen op hem, die de opstanding en het leven is. En ieder die in hem gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Laat dat woord bij ons binnenkomen. Heer, we mogen u hartelijk danken voor diegenen die ons voorgegaan zijn. Dat we die in onze herinnering mogen houden. Als vader, als moeder, als man of vrouw. Als kind. Als opa of oma. En hoe we maar een betrekking hebben op degenen die zojuist genoemd zijn. Dat wij hen niet zullen vergeten. En vooral niet als zij ons voorgeleefd hebben wat het betekent om u te dienen. Om gericht te zijn op de dingen die van eeuwigheid zijn. En wilt u zo met ons meegaan, ook in deze dienst. Waar ook heel veel andere verliezen naar boven komen. Waar steeds weer die herinnering is aan degenen die ons ontvallen zijn, korter of langer geleden. Heer, geef dat we in al dat verdriet en al die pijn mogen schuilen bij u. Toevlucht mogen nemen tot u. En mogen weten dat u een schuilplaats voor ons wil zijn. Wilt u zo met ons meegaan? Zo slaan we onze ogen omhoog. En mogen weten onze hulp en onze kracht en onze troost komt alleen bij u vandaan. Wilt u zo ons nabij zijn? Zegen uw woord, wanneer we dat openen, wanneer we dat overdenken. Zegen ons in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. Wilt u overal zijn waar op dit moment ook overledenen herdacht worden. Op deze eeuwigheidszondag klinken al die namen. Namen die bij u bekend zijn. Maar geef dat het mag gaan om die ene naam die onder de hemel gegeven is door welke wij zalig mogen worden. Hij die leeft tot in alle eeuwigheid. Hij die zit aan uw rechterhand en die dat eeuwige leven ons wil schenken. die het uitdeelt, ook vanmorgen, ook daar waar uw gemeente samenkomt. Zegen ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het begeleiden ervan. Laat het alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen Johannes 11, vers 1 tot en met vers 46. Ja, een heel lang gedeelte. Ik heb al even gedacht, zal ik wat gedeeltes uitkiezen om te lezen, maar ik dacht, ja, op het woord van God mag je niet beknibbelen. Laat dat ook nu vanmorgen mogen klinken. En dan lezen we met elkaar Johannes 11, vanaf vers 1. Die geschiedenis van Lazarus, die overleden is en die opgewekt werd. Maar waar de Heer Jezus ook andere dingen gezegd heeft, die voor ons allemaal belangrijk zijn. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was er die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. En haar broer Lazarus was ziek. Zijn zuster dan stuurde hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief heeft is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. En de discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar dan weer heen? En Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. En Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u over God vraagt, geven zal. En Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. En Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? En Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want er ligt hij al voor de vierde dag. En Jezus tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt en ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Vele dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit de Bijbel. We willen vanmorgen bijzonder stilstaan bij dat 25e vers. Een woord wat ik heel vaak, of eigenlijk als altijd, op de begraafplaats uitspreek. Als er een rouwdienst is geweest en iemand ter aarde wordt besteld, dan geef ik aan de ene kant aan dat we te maken hebben met de eindigheid van het leven. Maar dat ik ook zeg, maar Jezus heeft gezegd, en dat zijn de woorden van de tekst van vanmorgen, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Sterven. En toch leven. Ik weet niet of jullie wel eens op een begraafplaats geweest zijn. Hier bij de Oude Toren of ergens anders. Toen opa of oma begraven werd. Of misschien op een ander moment. Dan zie je al die stenen liggen. En onder die stenen liggen mensen die begraven zijn. En stel je voor dat er nou iemand tegen je zou zeggen. Bij het graf van je oma. Die een echte gelovige vrouw was. En die zou zeggen. Ja, oma is wel gestorven. Maar oma leeft. Oma leeft. Ze zeggen, nee, oma leeft niet. Ja, maar oma leeft toch wel. Nou, daar gaat het eigenlijk over hier in die tekstwoorden van Jezus. Hij is de opstanding en het leven. En ieder die in hem gelooft, zoals je oma of opa of iemand anders, die zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Daar mogen we met elkaar vanmorgen over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen. Een lied van bemoediging, Psalm 121. En daarvan vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En ook vers 2. Hij is al treft u het felst. Verdriet u wachtende uw voet. Voor wankelen behoed. En ook vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan. Opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Psalm 121, 1, 2 en 4. midden van het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben uit Johannes 11 staat een woord van Jezus wat eigenlijk best wel heel vreemd is. De Heer Jezus zegt daar, als hij op de hoogte gesteld wordt van het feit dat Lazarus ernstig ziek is, hij zegt: deze ziekte is niet tot de dood. Deze ziekte zal niet voeren tot de dood. Nou, dat is toch heel vreemd als er nou toch één wist, de Heer Jezus zelf, dat Lazarus zou sterven, dan was hij het wel. En toch zegt hij, deze ziekte is niet tot de dood. Een wonderlijke uitspraak, maar we zullen zien dat het waar is. En dat heeft alles te maken met het verstaan van die woorden die Jezus ook gesproken heeft, de woorden van onze tekst. Een van die ik ben uitspraken, hier op de kerk staat ik ben het licht der wereld. En nu staan we stil bij een ander woord, ook een ik ben woord, die Jezus zegt daarbij. Als hij dan bij dat graf is, of als hij in de buurt van de begraafplaats is, waar Lazarus begraven is, dan zegt hij: maar je weet toch, ik ben de opstanding en het leven, en ieder die in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Gestorven. Ja, we zijn hier bijeen omdat er mensen heen gegaan zijn. Gestorven. Nou, ook in het leven van Lazarus heeft de dood zijn intrede gedaan. Nou, een ziekte, we weten niet of hij lang ziek geweest is of maar heel kort ziek geweest is. Maar in ieder geval, Lazarus is gestorven. Wat een verdriet daar bij die twee zussen van hem, Maria en Martha. Wat een verdriet daar ook in die dorpsgemeenschap. Ze leven allemaal met die twee nabestaanden mee, zoals we dat ook zelf doen, meeleven met hen die te maken hebben met een overlijden. Hoeveel verdriet is er ook nu, maar ook daar in Bethanië. En de dood is onherroepelijk. Dat is niet meer te keren. Hij of zij, degene die u lief was, is er niet meer. Nou, die pijn en het verdriet was er dus ook daar in dat kleine dorpje Bethanië, daar in de buurt van Jeruzalem. Ja, en het was eigenlijk ook nog heel pijnlijk dat de Heer Jezus eigenlijk te laat in Bethanië was gekomen. Hij was geroepen, Lazarus is ziek, kom snel, maar hij draalde. Hij was veel te laat daar in Bethanië aangekomen. Was hij nou maar eerder gekomen, dan zou misschien de Heer Jezus Lazarus nog hebben kunnen beter maken. Maar nu is hij te laat. En daar hadden dus die twee zussen van Lazarus heel veel moeite mee, Maria en Martha. Was u nou maar eerder geweest, was u nou maar eerder hier in Bethanië geweest, dan was onze broer niet gestorven. Ze verwijten het eigenlijk de Heer Jezus een beetje. En misschien dat die pijn er ook nu wel kan zijn. Waarom? Waarom werd mijn man, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder, waarom werd hij niet beter? Waarom greep God niet in? Waarom dat sterven van dat hele jonge leven zo heel pril? Waarom geen herstel van die ziekte die zijn intrede deed? Waarom geen beterschap? Vragen die er toen waren, bij die twee zussen van Lazarus en ook bij de dorpsgemeenschap, maar die er ongetwijfeld ook bij u, bij jou en bij mij zijn. Waarom? Waarom greep God niet in? Waarom is Lazarus uiteindelijk toch gestorven? Of van het gemeente dat de Heer Jezus bewogen is over dat sterven van Lazarus. Hij heeft er verdriet over. Als hij immers in Bethanië aankomt en op de hoogte gesteld wordt dat Lazarus reeds 4 dagen in het graf ligt. Hij ruikt al. Wat staat er dan van de Heer Jezus? Dat is de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Hij huilde. En wat het Grieks betreft staat er eigenlijk een vorm van: hij huilde heel erg. De tranen liepen over zijn wangen. Ja, Jezus is bewogen. Ook over uw verdriet, over uw gemis, over uw pijn. Dat peilt hij. Hij is solidair met ieder die weet van verdriet en gemis. Ook vanmorgen. Maar gemeente, in dat verdriet van Jezus ligt er ook een stuk verontwaardiging. Hij is immers heftig bewogen, staat het. Want Jezus maakt zich boos.
Boos?
Ja, hij maakt zich boos over de dood die in de wereld gekomen is. Hij en zijn vader hebben dat toch niet gewild? Het is een gevolg van de zonde. Zoals Paulus ergens zegt, de dood is de bezoldiging, het salaris, het soldij wat de dood uitkeert. Wat de zonde uitkeert. De dood is in de wereld gekomen door mijn, uw en jouw zonde. Dus zowel verdriet bij Jezus, als ook die verontwaardiging over de dood. Alleen, daar blijft Jezus niet in steken. Niet in dat verdriet, ook niet in die verontwaardiging. Hij wil leven. Hij wil spreken over het leven. Niet alleen maar dat natuurlijke leven, maar vooral dat geestelijke leven. Want ja, sterven moet iedereen. Lazarus, en wij allemaal. Maar dat er dan toch sprake mag zijn van dat leven wat blijft. Ook al treedt de dood in, daar bij Lazarus, maar ook bij u, bij jou en bij mij. En bij degenen die ons ontvallen zijn. En dat zit dus in die uitspraak die Jezus daar doet. En die de woorden zijn van onze tekst. Hij spreekt over het leven. Het leven wat blijft, ondanks het sterven. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, en dat was ook het geloof van Lazarus, en ieder die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Lazarus, hij is wel gestorven, maar toch, hij leeft. Ook al ligt hij in dat graf, ook al ruikt hij al ligt hij daar al 4 dagen, hij mag leven. Nee, natuurlijk niet wat zijn lichaam betreft. Maar wel geestelijk. Wie in mij gelooft, zal immers leven. Bijzonder is dat, gemeente. Dat er leven is, ondanks het sterven. Dat je naar een kist kan wijzen, soms doe ik het ook wel eens. Dat je naar een kist kan wijzen en dat je toch kan zeggen, ja, iemand is wel gestorven, maar hij of zij leeft hoor. Hij heeft tot eeuwige leven. Daar gaat het om. Ook in deze geschiedenis. Ook al wordt Lazarus straks opgewekt uit de doden. Prachtig allemaal. Maar uiteindelijk gaat het om dat echte eeuwige leven. Want ja, Lazarus is opnieuw gestorven. Hij is niet altijd op de aarde gebleven. Hij is weer teruggekomen, jazeker. Maar hij is ook weer gestorven. En toch mocht hij weten van dat andere leven. Dat eeuwige leven. Want ja, ook al ben je springlevend, en zoals we hier nu in de kerk zijn en meeluisteren, zijn wij mensen die ja, kunnen ademen, gelukkig. En misschien dat de een wat meer gezond is dan de ander, maar in ieder geval, we zijn levend. Maar toch ten diepste zijn we allemaal onderworpen aan de geestelijke dood. Dat is onze diepste misère. Je kunt heel wat meemaken in je leven. Er zijn mensen die heel wat in hun leven te verstouwen hebben. Heel veel ellende, heel veel zorgen, heel veel moeite. Maar wat is nou onze diepste ellende? Ook al maak je helemaal niks mee. Ook al heb je een heel voorspoedig leven. Wat is nou je diepste ellende? Nou, waar de catechisme mee begint, hè? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat is nou de ellende van ons dat wij onderworpen zijn, zo gauw we ter wereld komen, onderworpen zijn aan de geestelijke dood? Dat wij geen geestelijk leven hebben in onszelf. Ook al zijn we springlevend. Geen geestelijk leven. Maar nu wil Christus, daar is hij voor gekomen, nu wil Christus ons doen opstaan tot dat nieuwe, eeuwige leven. Dat we van de dood, van die geestelijke dood, overgaan in het leven. Vroeger werd wel eens gezegd van kinderen van God, dat is iemand met een ander leven. Een ander leven. Ja, hij leeft wel. En zij ook wel. Maar hij of zij kent een ander leven. Mag weten van dat eeuwige, dat geestelijke leven. Door het geloof in zijn of haar heiland. En dat wil Christus nu ons geven. U en jou en mij. En dat had Lazarus nu ontvangen. En zo mocht hij toch leven, ook al lag hij daar in het graf. En dat leven had hij ontvangen door het geloof in Jezus. Want ja, Jezus was niet alleen maar een huisvriend van Lazarus en van Maria en Martha. Hij kwam er heel vaak en heel graag. Maar Lazarus had ook gezien, dit is de Messias. Dit is mijn verlosser. Dit is mijn heiland. En zo klinkt het daar op die begraafplaats waar alles getuigt van de dood. En ook nu op een begraafplaats. Ik ben de opstanding en het leven. Opvallend, hè, die Jezus zegt dat nog voordat hij zal opstaan uit de doden. Want hij zegt niet, ik ben de opgestane. Nee, dat kan hij niet zeggen. Hij moet nog gekruisigd worden. Hij moet nog opstaan. Maar hij zegt wel, ik ben de opstanding en het leven. Weet u wat in het Grieks staat? Anastasis. En misschien kent u die organisatie wel, Mercy Ships. Van die hospitaalschepen die over de wereld vaarden en overal aanleggen. En dan mensen willen helpen met ernstige ziekten. En het eerste schip wat vanaf 1978 voer, heette de Anastasis. Want er waren mensen die misschien opgegeven waren, die dachten ik moet sterven. Maar die werden geholpen en die mochten weer verder, die mochten leven. De Anastasis. Nou, Jezus is de echte Anastasis. Hij wil mensen die opgegeven zijn, die geestelijk dood zijn, hij wil ze tot leven wekken. Omdat hij de opstanding is. Door hem mag je opstaan tot dat nieuwe leven. Weet u wie daar al van zong? Zo over de Heer Jezus zong. Dat was Simeon. Toen hij met de Heer Jezus, anderhalve maand oud, in zijn armen stond daar in de tempel in Jeruzalem. Wat zong hij toen? Deze zal gezet worden tot een val en een opstanding van velen in Israël. Ja, tot een val. Velen zullen ook struikelen over de Heer Jezus. Ergeren aan hem. Ja, zelfs zijn eigen familieleden ergerden zich aan Jezus. Moesten helemaal niets van hem hebben. Stonden niet op tot dat eeuwige leven. Maar gelukkig waren er die wel opstonden door hem. Een Zacchaeus, iemand anders die zomaar met de Heer Jezus in aanraking kwam. Ze mochten opstaan tot dat nieuwe leven. Ook Lazarus. Hij was er ook een van. En zo mocht hij leven, ook al lag hij daar in het graf. En zo is hij ook leven voor u, voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Leven wat blijft, ook al moeten wij sterven. En dat moeten we allemaal. Er zijn nu 13 namen genoemd. En volgend jaar, dan worden er weer namen genoemd. Als die Jezus niet eerder teruggekomen is. Daar zou zomaar een van de namen kunnen klinken van iemand die nou in de kerk zit. Toch? Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Je kan ziek worden, je kan een ongeluk krijgen, een hartstilstand, vanwege ouderdom sterven. Wie weet? En als je dan niet weet van het andere leven, als je dan niet weet van hem die de opstanding het leven is, dan is er geen uitzicht. Niet dat blij vooruitzicht wat ons streelt. En geef, laat de Heer het dan geven dat u zo in Jezus mag geloven. Dat u mag weten van dat leven wat blijft. Ook al moet ik sterven. Hoe jong ook, of hoe oud ook. Daar gaat het om. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, in die Anastasis, die zal leven. Ook al is hij of zij gestorven. Ja, maar zegt u. Lazarus is dan toch wel weer teruggekomen. De Heer Jezus is toch naar dat graf toegegaan en heeft hem opgewekt uit de dood. Ook al had hij dat andere leven, mooi, prachtig, hij mocht in de Heer Jezus geloven. Maar hij mocht toch weer terugkomen in dat natuurlijke leven. Hij mocht weer terugkeren bij zijn zussen en in die dorpsgemeenschap. Prachtig toch? Dan zou dat heerlijk zijn dat het nu ook gebeurde. Hè? Als diegenen die ons ontvallen zijn weer terug zouden komen. Als ze weer bij u zouden zijn. Dat zou je toch heerlijk vinden. Prachtig. Dat mijn man weer terugkomt. Mijn vrouw. Mijn vader. Mijn moeder. Iemand van me, wie we heel veel gehouden hebben. Dat hij weer bij ons is. Dat zouden we toch prachtig vinden. Lazarus is inderdaad opgewekt uit de doden. Dat zou toch mooi zijn als dat gebeurde bij degenen die gestorven zijn. Die daar op de begraafplaats liggen. Ja, gemeente, waarom is Lazarus eigenlijk opgewekt? Waarom is dat eigenlijk gebeurd? Ja, dat is een teken. Een teken ergens van. Jezus richt hem op om te laten zien, de dood heeft niet het laatste woord. Want ja, de dood blijft wel. En zullen er ongetwijfeld in de buurt van Lazarus ook nog meer begraven zijn in zo'n rotsgraf. Maar die heeft hier de Jezus niet allemaal opgewekt uit de doden. En nu zijn er ook nog steeds begraafplaatsen, ja. Die werkelijkheid is er nog. Elke dag overlijden wel mensen. Elke keer worden er weer graven gedolven. Elke keer maar weer die dood, die werkelijkheid is er. En ook die geestelijke dood is er nog steeds. Tot de jongste dag toe zou er niemand geboren worden die niet onderworpen is aan de natuurlijke dood en aan de geestelijke dood. Dat blijft. Ondanks het feit dat Jezus mensen opgewekt heeft uit de doden, dat blijft. Maar eenmaal, en die dag die komt steeds dichterbij, hè? Die gaat niet van ons af, maar die komt steeds dichterbij. Eenmaal komt er een tijd, komt er een dag, dat er geen dood meer zal zijn. Dan zal de dood verslonden zijn tot overwinning. Dan is er geen geestelijke dood meer, want dan is niemand meer onderworpen aan de zonde. En dan is er ook geen natuurlijke dood meer, als gevolg van de zonde. En daar richt Jezus nu, op die begraafplaats daar in Bethanië, daar richt Jezus nu een teken van op. Om te laten zien, door die opwekking van Lazarus uit de doden, om te laten zien, dat rijk zonder dood, dat rijk dat komt. Het is er nog niet, maar het komt wel. Want ja, Lazarus moest ook weer sterven, zoals ik al zei. En wij moeten ook sterven. Maar dat andere leven, dat heeft Christus aan het licht gebracht. En dat laat hij nu op die begraafplaats ook zien. Dat leven er is, dat leven ook blijft en dat het om dat leven gaat. En dan zegt hij de Jezus, ja, hoe kun je dat leven nou ontvangen? Aan deze kant van het graf, hè? Want aan de andere kant is het te laat. Maar aan deze kant van het graf, hoe kun je dat leven nou ontvangen? Dat echte, dat zalige leven, waar we straks met Psalm 68 van zingen. Hij schenkt het goed, het zonder pijl, ons dat eeuwig zalig leven. Hoe kun je dat ontvangen? Nou, wat zegt hij de Jezus? Wat zegt hij de Jezus? Wie in mij gelooft. Dat wil zeggen, wie zich aan mij toevertrouwt. Met al zijn pijn, met al zijn zorg, met al zijn kwetsbaarheid, met ook de eindigheid van zijn leven, met ook zijn geestelijke dood. Wie zich aan mij overgeeft, wie op mij vertrouwt, wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al moet je sterven, dan heb je het eeuwige leven door hem. Niet je krijgt het nog eens een keer, maar je hebt het al. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Als u op de A27 rijdt en je buigt af naar de A15, dan staat het altijd daar op zo'n tekst. Dan staat die tekst daar, op zo'n groot bord in dat weiland. Wie in de Zoon gelooft, die heeft, hè, niet krijgt, die heeft het eeuwige leven. Dan heb je inderdaad dat andere leven. Naast het gewone leven wat je mag leiden, heb je dat andere leven. En ook al moet je dan sterven, ook al word je ter aarde besteld, en is er de pijn bij de nabestaanden, ook al lig je dan in een graf, dat je dan toch mag leven. Ik heb die uitspraak wel eens meer gedaan, een wat cryptische uitspraak, maar wie sterft voordat hij sterft, dat is sterven met Christus. Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet als hij sterft. Dan mag je leven met Christus. Nog een keer. Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet als hij sterft. Dat zegt hier Jezus hier in deze Ik Ben uitspraak. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij of zij gestorven. Wat een evangelie. Als er nou een blijde boodschap is, is dit het toch wel. Te midden van al die vergankelijkheid en die kwetsbaarheid en die eindigheid van ons leven, te midden van al datgene wat onderworpen is aan de dood en de geestelijke dood en de natuurlijke dood, dat Christus zegt, ja, maar dat is niet het einde. Er is nog meer. Ik mag het evangelie verkondigen, daar op die begraafplaats in Bethanië en ook nu vanmorgen hier in de kerk. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij of zij gestorven. En gemeente, als Jezus dat Ik Ben woord heeft uitgesproken, dan zegt hij, een ieder, dat geldt dus ook voor vandaag, hè? Iedereen die hier in de kerk zit en met ons verbonden is, een ieder die leeft, dat bent u toch? En u ook? Ieder die leeft en in mij gelooft, dus in dat leven in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. U zegt, ja, dat hebben we natuurlijk allemaal gehoord. Dat weten we wel. Dat heeft hier Jezus al net gezegd. Ja, maar dan komt hij met een vraag. Een vraag naar Martha, maar ook een vraag aan u, aan jou, aan mij. Een vraag die we maar mee moeten nemen naar huis, als we hier straks vandaan gaan. Een vraag waar je een antwoord op moet weten. Niet voor mij, maar voor God. Dan vraagt hij Jezus, toen, maar ook nu, aan Martha, aan u, aan jou, aan mij. Gelooft u dat? Ja, dat komt soms ook wel eens naar ons toe. Hè? Dan wordt er iets gezegd. Ja, geloof je het wel? Geloof je wat ik zeg? Als papa iets zegt of mama. Maar nu zegt hij Jezus, geloof je dat? Dat ik de opstanding en het leven ben? Dat je door mij mag opstaan tot dat nieuwe, dat eeuwige, onvergankelijke leven? Geloof je dat? Nou, laten we dan met Martha mogen zeggen, ja, Heer. Ja, Heer. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Daar bent u voor gekomen. Daar heeft u uw leven voor gegeven. Daar bent u voor gekruisigd. Daar bent u voor opgestaan. Daarvoor zit u daar aan de rechterhand van uw Vader. Om dat leven, ook aan mij, wie ik ook ben, hoe schuldig ook, hoe zondig ook, om dat leven ook aan mij te geven. Dat geloof ik. Heer, ik geloof. En misschien moet je er ook bij zeggen, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Want ja, soms denk je wel eens van, zou het wel waar zijn? Kan het ook voor mij? Maar Heer, ik geloof dat u daarvoor gekomen bent. Door hem, door de Heer Jezus, is een leven van nu aan tot in eeuwigheid. Geprezen zijn zijn naam, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Daar mogen we van zingen met lied 177 uit de bundel Weerklank. Jezus is mijn toeverlaat, hij mijn heiland, is het leven. Ik zal aan Gods wijze raad mij blijmoedig overgeven. Geloof je dat ook, dat je je daarna overgeeft? En ook vers 3, ik weet door de nauwste band in die hoop aan hem verbonden. En ook vers 4, als een mens die sterfelijk is, zal ik tot stof eens wederkeren, maar door zijn verrijzenis sta ik op naar het woord des Heren. En ook vers 6, wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen in dat nieuwe koninkrijk waar Jezus dat teken van oprichtte. Lied 177 vers 1, 3, 4 en 6. Hartelijk dank, Heere, voor die woorden van eeuwig leven. Dat Hij die gekomen is, dat leven ook wil geven. Dat ik ben woord van uw Zoon ook vanmorgen op deze eeuwigheidszondag mocht klinken. Ook al is er verdriet en gemis, ook al werden die namen genoemd, toch mogen we weten dat er leven is bij u. En dat u eenmaal ook dat leven volmaakt aan het licht zal laten komen. Dat er geen dood meer zal zijn, geen rouw meer zal zijn. Dat u alle dingen nieuw maakt. Dat is de belofte. En daar heeft u ook het teken van opgericht, daar op die begraafplaats in Bethanië. En geeft dat teken ons ook blij maakt. Vertroost en bemoedigt. Ook al moeten we nu vaak door een baaierd van ellende. Ook in deze wereld. Waar zoveel nood is. Waar ook zoveel leed is. Waar zoveel tranen zijn. En u bent er bewogen mee. U kent dat verdriet. U peilt het. Zoals u ook het verdriet peilde daar in Bethanië. U huilde mee. Maar tegelijkertijd bent u ook zo bewogen. Omdat u er ook pijn aan hebt. Dat die dood in de wereld gekomen is, niet door u, maar door onze zonde. En dat wilt u niet. En daarom bent u een God die herstel biedt. En mogen wij door de bekering, door het geloof in u ook weten van dat eeuwige leven. Wat wonderlijk. Dat nu te midden van al datgene wat eindig is, er toch geleefd mag worden van u die de eeuwige bent. Van dat eeuwige woord van u. Van die eeuwige Zoon. Van dat eeuwige leven wat in u is. Richt onze ogen, richt onze harten daarop. Dat we dat mogen geloven. En zo ook ons eigen sterven onder ogen mogen zien. Want de dood wenkt ieder uur. Dat weten we. Dat horen we. Dat zien we om ons heen. Het kan zomaar ons eigen gezin binnenkomen, onze eigen familie binnenkomen. Het kan zomaar met onszelf gebeuren. Maar geef dat we dat mogen weten. Door dat heerlijke woord wat u gesproken hebt. Maar als ik nou geloof in de Heer Jezus, met alle aanvechting van dien, met alle bestrijding van dien, als ik me nou overgeef aan Hem, als dat mijn toeverlaat mag zijn, Jezus, dan mag ik toch weten van leven. Ook al moet ik sterven. Ook al moet ik heel veel meemaken. Heer, wij danken u voor dat woord. Geef dat het in ons hart mag neerdalen. En daar vrucht mag dragen. Nu, maar ook op de momenten als het erop aankomt. Om te mogen weten. Ik heb het gehoord. Ik heb het uit de mond van God zelf gehoord. Die het gezegd heeft. Ik ben een God die leven schenkt. Die uit goedheid zonder pijl u dat eeuwige zalige leven wil schenken. Dan bent u ook die God die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, die volkomen uitkomst geven. Dat de dood een doorgang mag zijn naar het eeuwige leven. Om altijd bij u te zijn. Dat blij vooruitzicht wat ons streelt. Om ontwaakt uw lof te mogen ontvouwen. Wat is dat heerlijk. Om daar rondom de troon te staan. Om dat eeuwige lied te mogen zingen. Op dat lam wat zijn leven gaf. Dat niemand van ons daar ontbreken. Heere, gedenk hen die weten van zorg en ziekte en pijn en verdriet. We denken ook vanmorgen heel concreet aan Jaco en Marieke. Als ze geconfronteerd zijn met het overlijden van hun vader en hun schoonvader. Wat heeft hij nog lang, nadat hij toch ernstig ziek werd, wat heeft hij toch nog lang mogen leven? Heel veel mooie en blije dingen mogen meemaken. Maar vooral dat hij tot die ruimte mocht komen, dat hij mocht weten, de Heer Jezus is ook mijn heiland. Daar mocht hij van getuigen. En zo mag hij ook leven, terwijl hij gestorven is. Gedenk die familie, ook als hij dinsdag begraven zal worden, laat over dat graf het licht van het evangelie mogen schijnen. Heer, we bidden ook voor de nood in deze wereld, dat we daar straks ook voor mogen geven. Collecte voor Soedan. Een humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Zoveel mensen die honger lijden. Die ook met meedogenloos geweld te maken hebben. Heer, ontfermt u zich over die mensen daar. En ook al geven wij onze gaven. En maken wij hier eigenlijk niets mee. Althans niet zoals zij dat meemaken. Laten we toch ook aan hen mogen denken. Ook door datgene wat we geven, maar ook door onze gebeden. Heer, we danken u dat Paul van der Hek samen met anderen weer veilig en wel terug mocht keren uit Roemenië. En dan een goede ontmoeting mocht hebben met broeders en zusters in datzelfde geloof. Wat is dat heerlijk om dat te mogen ervaren, dat die wereldkerk van u zo groot is. Dat er op heel veel plaatsen ook mensen zijn die heel dicht bij u leven en uw naam kennen en daarvan willen getuigen. Dat geeft verbondenheid, dat is de ene heilige algemene christelijke kerk. En we mogen u danken dat u die in stand houdt. En ook gelukkig nog steeds uitbreidt. Dat velen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam. Heer, we bidden ook voor het beroepingswerk. We mogen u danken dat te zijner tijd een beroep uitgebracht mag worden aan dominee Lubbers. Ook als hij nog moet beslissen voor een ander beroep. Het zou zomaar kunnen dat het beroep dan niet door kan gaan als hij toch naar Kesteren toe gaat. Maar als hij niet naar Kesteren toe gaat, geef hem dan ook alles wat hij nodig heeft om dit beroep te overwegen. Om dat voor uw aangezicht ook te wegen. Welke beslissing hij moet nemen. Het zij in Woudenberg blijven. Het zij hier naartoe komen. Zegen hem samen met zijn gezin. Ontfermt hij zich over al die gemeenten waar vacatures zijn. Ook hier in de omgeving waar zoveel gemeenten zijn die vakant zijn. En waar steeds weer gezocht wordt naar een nieuwe herder en leraar. Waar soms ook de teleurstelling is. Waarom dat bedankje. Maar waar soms ook de blijdschap kan zijn. Dat na zoveel jaren uiteindelijk toch een beroep aangenomen mocht worden. En een gemeente daardoor verblijd mag zijn. Heer, wij zien daar ook uw werk in. Het is niet ons werk. Maar u stuurt en u zendt. En u roept. En geeft dat we dat mogen weten. Heer, we gaan zo met uw gemeente mee. Hier, ter plaatse. Maar overal waar uw kerk is. Over het rond van deze aarde. Zegen het zendingswerk. Zegen ook heel concreet dat werk van Mercy Ships. Als we daar ook even van hoorden. Dat zo'n eerste schip de Anastasis heette. Dat er gepoogd wordt aan mensen die misschien de dood voor ogen zien leven te schenken. Maar dat ze ook mogen weten van dat andere eeuwige leven. Ondanks het sterven wat misschien toch zijn intrede zal doen. Heer, zo bevelen we ons bij u aan. Wilt u bij ons zijn deze zondag ook verder. Geef een goede zondag. Wilt u ook uw gemeente vanavond op laten komen. Dat er weer verlangen mag zijn om onder dat eeuwig blijvende woord van u te zijn. Gedenk hen die hier speciaal vanmorgen waren. Die juist daarom ook vanmorgen hier in de kerk waren. Wilt u ook hen gedenken in de weg die ze moeten vervolgen. Als toch die lege plaats ervaren wordt. Laat die lege plek gevuld mogen worden van dag tot dag met uw aanwezigheid. Want u overlaat ons dag aan dag met uw gunstbewijzen. Die God is het prijzen waard van nu aan tot in eeuwigheid. Hoor ons uit genade. Amen. U mag nu uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor die noodhulp voor Soedan. U heeft er ook kunnen lezen in de nieuwsbrief, maar u mag uw gaven er ook voor geven. De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. Ook belangrijk dat we ook mogen geven voor de eigen gemeente. En daarna gaan we met elkaar zingen op Psalm 68, vers 10 en 17. Geloof zij God met diepst ontzag. Het is Israëls God die krachten geeft aan wie het volk zijn sterkte heeft. Psalm 68, 10 en 17. Gaat er nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer en wees ook voor anderen in uw omgeving een zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet u zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.